onze hulp en onze enige verwachting. Zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, namens de kerkraad wordt het volgende aan u bekendgemaakt. Thuisgekomen uit het ziekenhuis de Almelo, Sem Winkel, Laan 4045, nummer 196, de Vriezeveen. En eveneens thuisgekomen uit het ziekenhuis de Hengelo, mevrouw M.C.J. Berghoff-Wust, Westeinde 232, de Vriezeveen. Tot zover de afkondiging. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heere der lege scharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 84ste psalm. schriftlezing voor dit avontuur kunt u opgetekend vinden in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het zevende hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor vanavond kunt u opgetekend vinden in 2 Korinthe 7. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Volleindige de heiligmaking in de vreze Gods. Geeft ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt. Wij hebben niemand verdorven. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben verblijd met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt, van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in den zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want zie, dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt den dood. Want zie, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles heb gij uzelf een bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar omdat onze vlijtigheid voor u bij openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van uw vertrouwen mag hebben. Tot zover.
Laten wij nu trachten, gemeente, om samen het heilige aangezicht der Sire te zoeken in het gebed. Heren, het heeft u behaagd om ons aan de avonduren van deze dag, uw dag die naar uw naam is genoemd, en voor uw dienst is bestemd, samen te brengen binnen de wanden van dit uw bedehuis, rondom de kandelaar van uw eeuwig blijvend getuigenis, want uw woord heeft eeuwigheidswaarde. En zou u ons daarvan eens een diepe indruk willen geven? Uw woord blijft tot in der eeuwigheid. En ook dat woord wat onder ons nog verkondigd mag worden. We zullen er eenmaal verantwoording van af moeten leggen. Van al die arbeid die u ten koste wilde leggen aan het heil van onze onsterfelijke zielen. En hoe lang hier is er al niet gegraven rondom onze levensboom. Wat een mest is er al niet rondom die boom gelegd. En u zoekt als de grote landman naar de vruchten. En heren, wat zijn nu de vruchten die wij voortbrengen? Uw woord zegt het dat de bijl ligt al reden aan de wortel der bomen. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen in het vuur geworpen. En van nature brengen we geen goede vruchten voort. Dan deugt de wortel van onze levensboom niet. Dan is dat een kwade wortel. En daarom kunnen we niet anders dan kwade vruchten voortbrengen. Dan kunnen we geen vruchten meer voortbrengen die u behagen. Maar dan brengen we vruchten voort die u mishagen. Dan vergaderen we onszelf toorn als een schat in de dag des oordeels. Zo is het van nature met ons gesteld. En als dan de bijl al reden ligt aan de wortel der bomen. Ach, heren, dat betekent toch dat er maar één schrede is tussen ons en tussen de dood. En als we sterven zoals we geboren zijn, dan is het voor eeuwig kwijt. En de tijd is maar kort. Het leven is zo onzeker en de dood zal eens de vensters van ons levenshuis binnenklimmen. En wij, we weten niet wanneer en toch zijn we zo dodelijk gerust, heren. Maar zou u, als dat het geval bij ons is, vanavond door de bediening van uw geest een heilige onrust willen verwekken. Dat we het zouden mogen gaan leren verstaan, heren. De dood wenkt ieder uur. En kunnen we u dan ontmoeten? Of is het zo met ons gesteld dat we nog buiten Christus zijn? Dat we nog leven voor eigen rekening. Dan zal de dood voor ons een betaling zijn en geen afsterving. Een betaling zonder ooit af te betalen. O Heere, bepaal ons toch bij onze schuld. Zou u vanavond eens aan de deur van ons hart willen kloppen. Als die grote schuldeiser. En dat we het zouden mogen zien, Heer. Dat we alleen maar schuld hebben. En dat we geen schuld kunnen betalen. Dat we zo diep gevallen zijn dat we onze schuld alleen maar dagelijks groter kunnen maken. Zonder ooit af te betalen. En dat we eenmaal zullen moeten betalen. Dat de dag van de afrekening komt. Dat er een keer een streep komt. Onder die schuld die we hebben gemaakt. En dan zal het te laat zijn. Voor eeuwig te laat. Maar nu, Heren. Nu is er nog een schuldovernemende borg. Nu kan het nog. Nu kunnen we nog zalig worden. Maar dan is de dag der zaligheid voorbij. Dan komt de nacht. Waarvan uw woord zegt in de welke niemand werken kan. O Heere, bezet ons daarom toch met een heilige onrust. Of dat we nu oud zijn geworden of jong zijn. Dan kunnen we menen dat we nog een heel leven voor ons hebben. Maar oude mensen moeten sterven. Maar jonge mensen kunnen ook sterven. Ook als we jong zijn is het leven zo ongewis. En kan de dood zomaar binnenkomen in ons leven. Een ongeval. Een ernstige ziekte. Ach, Heere, en ten diepste moeten we toch sterven omdat we tegen u hebben gezondigd. Dat is toch de diepste doodsoorzaak, Heere. Uw woord zegt het ons zo duidelijk. De ziel die zondigt, die zal sterven. En dan moest het ons ook wel een wonder zijn, Heere, dat u ons nog draagt en nog verdraagt in uw langmoedigheid en in uw taai geduld. We zijn er de levende toonbeelden van. Geen lust in onze dood. U geeft nog uitstel van die welverdiende straf, opdat we ons zouden bekeren en leven. En zou u daartoe ook de prediking van uw woord willen gebruiken, Heer? Dat we toch zouden mogen gaan horen. Gaan horen die stemmen van die zonen Gods die doorklinkt in de prediking van het woord. Als we dat mogen horen, Heer. Als we werkelijk een oor krijgen om te horen. En een hart om op te merken. Dan zullen we toch ook werkzaam worden aan de troon der genade met het heil van onze onsterfelijke ziel. Dan worden we toch ook daders van het woord. Dan gaan we u toch zoeken met ingespannen krachten. Nu het toch het lieflijke heden der genade genaamd wordt. Want u zegt roep mij aan. Terwijl ik daarbij ben. O Heere, want het kan zo spoedig te laat zijn. Voor eeuwig te laat. En we hebben maar één ziel. Een ziel geschapen voor een eeuwigheid. En ziel verloren. Dat is toch alles verloren. Dat kan nooit meer goed komen tussen u en tussen onze ziel. En van nature, Heere, bekommeren we onszelf daar toch niet om. Kennen we toch niet dat levende gemis aan u? Zijn we u niet kwijt? Maar Heere, zou u daar vanavond bij willen bepalen? Dat we toch bezet zouden mogen worden met een droefheid naar u. Die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En Heere, daar waar uw goede werk wilde beginnen, u gaat het toch ook voleindigen en zou u dat willen betonen. U komt toch altijd op uw werk terug, Heere. Ach, wat kan het ingezonken zijn in het leven van uw gunstgenoten. Wat kan alles dor en dood zijn, Heere. Wat kan de glans er vanaf zijn. Maar Heere, u kan toch verlevendigen. En zou u dat vanavond dan willen doen? Zou u willen betonen dat u ervan af weet dat het uw eigen werk is. Dat u nooit uw werk zal loslaten. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Wees met degenen die niet konden opkomen, die oud geworden zijn. Die ziek zijn, Heere, ook een van de ambtsbroeders. Die er vanavond niet aanwezig kan zijn. U kent ook de zwakheid van zijn lichaam. Ach, Heere, zou u alles willen geven wat nodig is. Niet alleen naar het lichaam, maar bovenal naar de ziel. Wees ook met degenen die door andere omstandigheden verhinderd zijn om de gang naar uw bedehuis te maken. Schenk uw onmisbare zegen. Gedenk in alle zorg, in alle nood van dit tijdelijke leven. O Heere, we zijn goed door u geschapen in het paradijs. Was alles goed, was alles zoet. Maar door de zonde is alles zo nameloos bitter geworden. En Heere, dat nu de bitterheden van het leven maar zouden mogen uitdrijven tot de troon van uw genade. Het is alles onze schuld dat er zoveel Mara-bronnen zijn in het leven. Dat er zoveel water is, wat bitter is, bitter om te drinken. En nog veel bitterder is ons eigen boos en verdorven hart. Om daar nu maar aan ontdekt te worden, Heere. O, zou u maar willen schenken in wegen van kruis, druk, tegenspoed. Eens willensheid met u, de Heere. Dat wordt van nature bij ons niet gevonden. Maar zou u het willen schenken? Genade alleen. Heere, zou u zo willen zijn met al de arbeid die in uw koninkrijk mag worden verricht. Hier en ook elders. Als uw woord nog mag worden verkondigd, ook aan de avonturen van deze dag, help en sterk al uw knechten. Wees ook met het werk wat verricht mag worden op evangelisatiepost in ons vaderland, op de zendingsvelden, onder blinde heidendom, maar ook onder het jodendom, het oudste broedervolk. Ach, Heer, u weet ook de vijandschap die daar leeft, maar zou u er zelf nog over op willen staan? Ach, Heer, zo zijn er veel zorgen en veel nood, ook als het gaat over de uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Als het gaat over de lege kansels in ons vaderland, zou u nog jonge mannen tot u willen bekeren, willen uitstoten in uw wijngaard. Ach, Heer, zou u ons willen bewaren bij de waarheid van uw dierbaar getuigenis. Komt zoveel oppervlakkige godsdienst, Heer, dat weet u. Die afwijkt van u en van uw woord, zou u ons ervoor willen bewaren, Heer. En geef dat we mogen vragen naar de oude paden. Heer, gedenk zo nog, ook aan het kerkverband waarin u ons een plaats gaf. Zou u ook nog bijeen willen brengen wat waarlijk bijeen hoort? En zou u zo vanavond ook nog in ons midden willen zijn? Willen helpen en willen sterken in de bediening van uw woord? Schenk ook daarin alles wat nodig is. Betoon een God te zijn die door de vlakke velden rijdt. En wiens naam is Heer en der Heren. Dat nog een biddend volk in ons midden zou mogen zijn. Want Heer, als er afnemers zijn. Als er honger is. Dan zegt u tegen uw knechten. Geef gij hen te eten. En om dan te mogen zijn een uitdeler van die menigerlei genade Gods. Heer, u wordt van het geven iets minder. En van het inhouden wordt u niet meer. Er is bij u een eeuwige volheid. Zou u er vanavond uit willen bedienen, Heren? Zou u de sluizen van de hemel nog willen openen? En zou uw gezegend koninkrijk ook onder ons nog uit willen breiden? Ontferm u zelf zo, gedenk ook aan ons land, aan ons volk, aan ons vorstenhuis, aan onze regering. We dragen ze al op aan de troon van uw genade. Dat er ook nog gebed onder ons gevonden zou mogen worden voor degenen die in hoogheid gezeten zijn. Heren, wij vragen u dit alles niet omdat er verdiensten liggen, maar alleen om de Heer Jezus wil, die ge altijd hoort en verhoort om Jezus wil. Amen. Ter voortzetting, gemeente, van ons samen zijn willen we zingen van de 38e psalm, het 17e, het 18e en het 21e vers. Psalm 38, vers 17. Want o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken ieder ogenblik gereed. Ik heb mijn smart en onvermogen steeds voor ogen, bij het vooruitzicht van mijn leed. En het 18e. Ik wil mijn misdaad in uw tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. En het 21e. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot uw vluchten. O mijn God, verlaat u niet. En wat er verder volgt, in de versen 16, 17, in de versen 17, 18 en 21 van Psalm 38. Ieder mens weet wel wat droefheid is. De een krijgt er wat meer van mee in het leven dan de ander. Maar niemand is vrij van droefheid. Als dat waar zou zijn, gemeente, dan zouden we geen mensen zijn. Want sinds wij gevallen zijn in Adam, staat er boven de poort van het verloren paradijs geschreven droefheid. Daar weten we allemaal van. Er worden wel tranen geschreid op deze aarde. Deze aarde is immers veranderd in een tranendal. Dus droefheid, wie weet er niet van? Wat een moeite, wat een verdriet is er niet gekomen door de zondeval. Wat was alles goed en zoet in het paradijs? Daar mochten we God tot ons deel hebben. Maar wie God verlaten, dat hebben wij in Adam gedaan. Die heeft smart op smart te vrezen. En sinds onze val is er een vloed van tranen op deze aarde. Is er zo nameloos veel verdriet, zoveel droefheid. En die droefheid, gemeente, dat kan ook een vijandschap zijn, een verbittering zijn, vanwege al het leed dat ons overkomt. Er zijn wat mensen, je komt ze vooral tegen in de rand van het kerkelijk leven. Als het over droefheid gaat, als het over de rampen gaat die deze wereld treffen. En we leven in een wereld die bloedt uit duizend wonden. Denk maar eens aan de aanslag van vorige week. Denk maar eens aan de coup in Turkije. Wat een tranen vloeien er dan niet. En dat dan de mensen zeggen. Als er dan een God is, waarom is er dan zoveel leed op deze aarde? Als God al liefde is, dan wordt God ter verantwoording geroepen. Voor het leed dat ons treft, voor de tranen die geschreid worden. Dan komt het zo duidelijk uit dat we vijanden van God zijn geworden. En dat wij menen dat wij God ter verantwoording moeten roepen. Maar gemeente, wij zullen ons eenmaal voor God moeten verantwoorden. O, er worden wel tranen geschreid van verbittering. Tranen van opstand. Tranen van vijandschap. Weet u wat nodig is? Dat we een andere droefheid gaan leren kennen. Dat we door de gevolgen van de zonde die ontzaggelijk bitter zijn, bepaald worden bij de diepe oorzaak. En dat is nou de zonde zelf. Wij hebben God verlaten. Nee, God heeft het niet fout gedaan. Wij, aan onze kant ligt de schuld. Maar dan zullen we het van God moeten gaan verliezen. En dan gaan we een droefheid leren kennen. Daarover gaat het in onze tekst. Die kunt u opgetekend vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Korinthe 7. Dan willen we een ogenblik uw aandacht bepalen bij 10e vers. 2 Korinthe 7 vers 10. En dan lezen we ons tekstwoord voor vanavond. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt een dood. Tot zover. Het gaat vanavond in het woord van onze overdenking over de droefheid naar God. En dan vragen een viertal gedachten een ogenblik onze aandacht. Eerst gaan we met elkaar stilstaan bij het ontstaan van die droefheid. In de tweede plaats bij de aard van die droefheid. In de derde plaats bij de werking van die droefheid. In de vierde plaats bij het einde van die droefheid. Dus het gaat vanavond in het woord van onze overdenking over de droefheid naar God. Ten eerste het ontstaan van die droefheid. Ten tweede de aard van die droefheid. Ten derde de werking van die droefheid. En tenslotte in de vierde plaats staan we stil bij het einde van die droefheid. Apostel Paulus heeft anderhalf jaar mogen arbeiden in de gemeente van Korinthe. Oh, wat heeft hij daartegen opgezien. Om daarheen te gaan, want dat was geen gemakkelijke opdracht. Korinthe, dat was een havenstad. En daar woonden zo'n 500.000 mensen. En in een havenstad is veel vertier te vinden. De zonden werden eruit geleefd. En daar moet Paulus nu naartoe. Wat heeft hij er tegenop gezien? Maar wat heeft de Heer zijn kind en kracht willen vertroosten? De Heer heeft tegen hem gezegd, Paulus, vrees niet. Ik heb veel volks in deze stad. Wat dat betekent, gemeente? Dat er vele lagen onder het zegel van de uitverkiezing die toegebracht zouden worden. Daar zou de Heer zelf voor gaan zorgen. En daar zou hij de prediking van de apostel Paulus voor gebruiken. En zo is Paulus daar anderhalf jaar geweest. En de Heer is een waarmaker van zijn woord. Hij heeft nog nooit een van zijn woorden onvervuld op de aarde laten vallen. De Heer die heeft de bediening van Paulus willen zegenen. En nu is Paulus daar weg en ja, nu hoort u dat het daar in die gemeente gaat en dan maakt u zich hele grote zorgen over. Want er is in die gemeente van alles en nog wat aan de hand. Weet u, waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. De duivel komt altijd op Gods werk af. Dat kan hij nu nooit met rust laten. Hij heeft altijd wel wat. Dan gaat het over het gemeentelijk leven. Maar dan gaat het ook over het persoonlijk geestelijk leven. Want de duivel is Gods grote tegenstander. En de ene keer probeert hij door geweld en de andere keer door list. De ene keer komt hij op zijn klompen en de andere keer dan komt hij op zijn sloffen. Maar de duivel is altijd bezig. En zo ook in de gemeente van Korinthe. Er ontstonden toen Paulus weg was partijschappen. U kent dat wel, hè? De een die zegt ik ben van Paulus en de andere zegt ik ben van Cephas, van Petrus. En weer een ander zegt ik ben van Apollos. Ja, maar als het nou goed is, dan vallen Gods knechten, die vallen weg. En er blijft er maar één over. En er waren er gelukkig in de gemeente van Korinthe die er ook door genade van mochten weten. En die zeiden, en wij zijn van Christus. En daar komt het maar op aan, gemeente. Maar zo ontstonden daar partijschappen, maar niet alleen partijschappen. Er kwamen ook valse leraars de gemeente binnen. Zijn er altijd geweest? Wat leerden die eigenlijk? Nou, die leerden in de lijn van de Griekse filosofie, want dat speelde daar, hè? Dat zie je met die partijschappen ook al, hè? De een boven de ander uit, hè? Denk eens aan de Grieks Olympische Spelen. Nou, daar werd de gemeente door geïnfecteerd, door die geest, door die Griekse geest. En zo waren er ook, die gingen de opstanding logeren. En dat werd in de gemeente ook door sommigen geloofd. Daar vielen ze voor. Want ze zeiden de opstanding, dan krijg je je lichaam weer terug. En dat lichaam was volgens de Grieken iets minder waardigs. Maar ons lichaam is toch ook door de Heer geschapen, of niet? Heeft de Heer toch geschapen uit stof der aarde? God heeft de mens gemaakt naar ziel en lichaam beide. Die twee eenheid, ziel en lichaam. Dus het lichaam is niet iets minder waardigs. Dat is het dualisme van het Griekse denken. En dat werd ook verbreid in de gemeente van Korinthe. De apostel Paulus heeft er een heel lang hoofdstuk over geschreven. 1 Korinthe 15. En nu was er nog iets. En dat was helemaal kwalijk. Niet alleen het Griekse denken kwam de gemeente binnen. Maar ja, Korinthe was ook een bijzonder zedeloze stad. En daar stond die stad in de oudheid onbekend. op zijn Korinthisch leven, dat betekent alle remmen eraf. En dat was spreekwoordelijk hoor, als dat gezegd werd, op zijn Korinthisch leven. Ja, dat zien we ook in de gemeente van Korinthe. Ook die geest komt de kerk binnen, komt de gemeente binnen. Zedeloosheid, iemand die leefde in bloedschande en, ach, ze lieten het eigenlijk maar een beetje toe. Ze zagen het door de vingers. Ze namen er geen maatregelen tegen. Als Paulus dat hoort, dan komt er een ban in het leger. Paulus die weet wel dat als je de zonde laat voortwoekeren in de gemeente, dan bedroef je de Heilige Geest. Dan gaat de geest wijken met zijn werkingen. Dat mag niet. Paulus komt er tegenop en heeft de gemeente vermaand. Heeft een brief geschreven aan de gemeente. Een zogenaamde tranenbrief die wij niet meer hebben. Maar die is er wel geweest. En hij moet zelfs de gemeente volgens sommigen bezocht hebben. En hielp het? Aanvankelijk niet. Ze verzetten zich ertegen. Ze gingen door. Maar nu heeft Paulus wat gehoord. Titus is bij hem gekomen. En die heeft verteld dat die vermaningen toch wat hebben uitgewerkt. Dat ze daar in de gemeente van Korinthe bedroefd zijn. En toen was Paulus verblijd. Verblijd dat daar een droefheid ontstond. Nee, hij was er niet blij mee. Dat was hem tot droefheid dat hij ze moest vermanen. Maar als hij dan kijkt wat de uitwerking is geweest van zijn ambtelijke werk, dan is hij verblijd. Want er is een droefheid ontstaan. Ja, en niet zomaar een droefheid. Ze zijn daar in de schuld gekomen. Het is een droefheid naar God. Droefheid, gemeente. Er zijn soms mensen. Daar zeg je wat tegen en dan zeggen ze. Dat doet me pijn. Dat doet me zeer. Maar gemeente, als het gaat over pijn, dan gaat het over een aandoening van je lichaam. En ziel en lichaam, we hebben net al gezegd, horen bij elkaar. Het wil niet zeggen dat het helemaal geen invloed heeft op iemands ziel. Maar pijn, dat is een aandoening van je lichaam. Maar droefheid, smart, dat is een aandoening van je ziel. En dat wordt daar gevonden in de gemeente van Korinthe. Iemand kan pijn hebben zonder dat hij bedroefd is. En iemand kan bedroefd zijn zonder dat hij eigenlijk pijn heeft. Je kan wel zeggen, droefheid is een pijn van onze ziel. Een zielenpijn. Een zielensmart. En die is daar in de gemeente van Korinthe ontstaan. Een droefheid naar God. U zegt misschien, ik begrijp het al helemaal, dominee. Dat woordje naar, dat wijst ons erop waar die droefheid naar uit gaat. Naar, dat is een woordje, dat wijst ons een richting aan. Naar God. En dat is waar, maar niet in de eerste plaats. Nee, dat woordje naar, dat betekent eigenlijk iets heel anders als we het gaan hebben over het ontstaan van die droefheid. Dat woordje naar, in het Grieks wordt daar het woordje kata gebruikt. Weet u waar dat ook wordt gebruikt? Als wij het hebben over de vier evangeliën. Het evangelie van Matteüs, nee toch, het evangelie naar Matteüs. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat het evangelie overeenkomstig de beschrijving van Matteüs. Dus dat woordje naar, dat hier ook wordt gebruikt, betekent eigenlijk een droefheid overeenkomstig God. Of met andere woorden, een droefheid die God wel behagelijk is. Dus dat zijn tranen waarvan de dichter heeft gezongen. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn ogen. Dus dat is een droefheid. Die is God wel aangenaam.
Dat is een droefheid die God behaagt. En wat behaagt God nu, gemeente? Uw doen en laten? Ja, dat denkt een mens al in zijn hoogmoed. Maar dat is niet waar. Weet u wat God alleen behaagt, waarin God een welbehagen heeft? Hey, dan moet u eens denken aan de schepping van hemel en aarde. Op de zevende dag heeft God gerust. Waarom? Hij had een behagen in zijn scheppingswerk. Hij zag het en het was zeer goed. En toen heeft God zich op die zevende dag verlustigd in de werken van zijn handen. Daar had hij een welbehagen in. En in het bijzonder in de mens. Geschapen naar zijn heerlijk beeld. God had een behagen in zijn scheppingswerk. Maar God heeft ook een welbehagen waarin. In het werk van de herschepping. In zijn eigen werk, in zijn genadewerk. Wat hij verheerlijkt in de harten van zondaren. En als hier dan staat een droefheid naar God. Wat betekent dat dan? Dat God zo dat goede werk gaat beginnen in het hart van een zondaar. De droefheid naar God. Hier wordt ons een toetssteen gegeven waaraan we onszelf hebben te toetsen. Kennen wij die droefheid? U zegt misschien, ach dominee, scheid toch alsjeblieft uit. U weet toch wel, er worden zoveel tranen geschreid, die vallen buiten Gods fles. Ja, maar dat zijn geen tranen die God heeft verwekt. Zeker, zijn algemene overtuigingen. Maar de apostel Paulus is er toch maar verblijd mee. Moet je dan mensen die een traan schreien de handen op gaan leggen? Nee, daar gaat het niet over. Maar Paulus die heeft wel heel duidelijk gehoord. Hier is God aan het werk. En dat geeft een blijdschap. Weet u, ik kom wel eens bij een man en die heeft heel veel kinderen van God gekend in de Hoekse Waard. En daar is heel veel geestelijk leven geweest. En hij zei, weet je wat mij nu zo opvalt? Daar waren geoefende kinderen van God. Daar waren mensen die mochten weten, ik ben met een drie-enige God verzoend. En weet je waar die mensen zo blij mee waren? Als ze de eerste ritselingen hoorden van het geestelijke leven. Hij zei, dat vind ik gewoon kenmerkend, dat kom je overal tegen, daar is een stuk, en dat is waar, daar is een stuk gunning. Veel van de Heere geleerd, en toch, wat zijn ze er blij mee. Als ze mogen horen van dat werk van Gods geest in zijn aanvang, dan zeggen ze niet, ja dat zegt de godsdienst, die zegt, ach, allemaal niks. Nee, niet om mensen handen op te leggen. Helemaal niet. Maar het gaat wel over Gods werk in de aanvang en zeker ook in de voortgang. Dat zullen we straks ook horen. Maar in de aanvang, de droefheid naar God. Het is eigenlijk het eerste levensteken. Neemt u maar een natuurlijke geboorte. Als een kindje geboren wordt, dan gaat dat kindje gaat huilen. We komen schreiend op deze wereld. Maar zo is het ook als God een mens wederbaart. Dan is er een droefheid. Nee, niet zomaar een droefheid. Dat is een droefheid die God zelf werkt in het hart. Dat is een gode welbehagelijke droefheid. Daar heeft God behagen in. En daar hebben zijn kinderen ook een behagen in. En Gods geoefende kinderen die mogen het zien. Paulus mag het opmerken. Hé, daar is daar in die gemeente van Korinthe. Een droefheid naar God. Hey, hoe ontstaat die droefheid eigenlijk, gemeente? Want dan gaat het over het feit dat we God kwijt zijn. Krijg je droefheid? Hey, komt dat nu eigenlijk, ja, een mens leeft in de wereld en hij leeft zich uit in de zonde. En hij tracht alles eruit te halen wat eruit te halen valt. En u weet wel, de wereld kan nooit ons driekante hart vervullen. Dat heeft Van der Kemp gezegd, kan niet. Want een ronde wereld past daar nooit in. En dat je dan gaat voelen, ja die wereld die geeft eigenlijk ook niet wat ik graag wil hebben. Die wereld stelt ook teleur. En nu, ja, Nu ga ik het maar eens zoeken in de kerk. Ga maar eens kijken of ik het daar kan vinden. Misschien kan ik het bij God vinden. Zou dat zo gaan, gemeente? Hey, als dat waar zou zijn, dan zou Pelagius gelijk hebben gehad. Dan hebben de remonstranten gelijk. Dan gaat het toch van de mens uit. Ja toch, dan raken wij teleurgesteld in de wereld. Met al der begeerlijkheden. Maar het is anders. Waar komt die droefheid ook alweer vandaan? Die droefheid, en droefheid spreekt altijd van een gemis. Die droefheid over het gemis van God. Weet je waar dat vandaan komt? Hoe denk je dat iemand nu verknoeid wordt voor de wereld, die opgaat in de dienst van de wereld? Weet je hoe dat hij daardoor verknoeid wordt? Als God zijn liefde gaat uitstorten in het hart. Als God zich gaat openbaren en als hij zich gaat verklaren wie hij is, dan ga je zien. Dan ga je zien. God is het eeuwig waard. Om geëerd, om gediend, om gevreesd te worden. Dat gebeurt in je leven. Dus als het gaat over die droefheid naar God, die ontstaat door de ingestorte liefde Gods in het hart, dan krijg je eigenlijk een heimwee naar God, een heilig verlangen naar die onbekende God die je niet kennend hebt gediend. En nu ga je voelen, God is het waard dat ik heel mijn leven besteed in zijn dienst. Dan gaat het ons om God zelf. Ja, want daar gaat het in de droefheid naar God over. Dan gaan we naar onze tweede gedachte, de aard van die droefheid. Paulus heeft het niet alleen, als we de tekst goed hebben gelezen, over de droefheid naar God. Hij zegt nog iets anders. Hij zegt, maar de tegenstelling. Er is ook een andere droefheid. Dat is nu de droefheid der wereld. En die wordt zo veelvuldig gevonden. De droefheid naar God, gemeente. Dat is een hele bijzondere droefheid. Die groeit van nature niet op de akker van ons boos en verdorven hart. Daar wordt die droefheid niet gevonden. Die droefheid heeft te maken met de enige troost, beide in leven en sterven. De enige troost. En daar staat die enige droefheid, want die droefheid is ook enig in zijn soort, bij het allernauwste verband. Zo moet u het zien. Alleen, dat betekent dit, gemeente, alleen voor de droefheid naar God is troost. En voor die andere droefheid is geen troost. Dus alleen de droefheid naar God. Is er ook een andere droefheid? Jazeker. Er zijn zoveel tranen die geschreid worden, die vallen niet in Gods fles, naast Gods fles. Want u weet toch wel, als er vroeger een begrafenis was in het oosten, dan ja, de oosterling is veel emotioneler als wij zijn. En dan werd er wat geschreid. En dan werden die tranen die daar geweend werden, die werden opgevangen. In een tranenflesje, in een tranenbuis. Nu zegt de Heer in zijn woord ook. Dat hij die tranen vergadert in zijn fles. En dat hij dat getal van die tranen schreef in zijn boek. Want die tranen die zijn hem dierbaar. Hey, dat zijn die tranen die geschreid worden vanuit een hartelijke droefheid naar God en al die andere tranen. En dat zijn er wat hoor. Zeeën vol. Vallen allemaal buiten die fles van God. Allemaal erbuiten. Dat is een droefheid, daar is geen troost voor. Dat is de droefheid van de wereld. We hebben al gezegd, Gods woord is er vol van. Er zouden vele, vele voorbeelden te noemen zijn. En daar willen we u vanavond niet mee bezighouden. Maar toch, wat denkt u van Kaïn? Oh, wat is dat tegengevallen voor Eva, hè? Toen die jongen geboren werd. Toen dacht ze, dat is het beloofde vrouwenzaad. Nu heb ik een man, ze dacht, zegt Kolbrugge terecht. De man van de Here gekregen. Dat is de beloofde verlosser. Zo leefde ze erbij. En ze gaf hem de naam Kaïn, een man van de Here verkregen. Sterke jongen. Toen kwam er een tweede. En toen ging ze zich weer vergissen. Want Gods kinderen kunnen zich vergissen hoor, als het gaat over de invulling van Gods belofte. En die gaf ze maar de naam van Abel. Weet u waar het woordje Abel heel vaak staat? In het boek Prediker. En wat staat daar nou veel? Ijdelheid der ijdelheden, het is een en al. Ijdelheid! Dan staat er telkens Abel. Nietigheid, ijdelheid. Stelt niets voor. Voosheid, geen inhoud. Oh, maar daar vergist Eva zich. Kom straks uit. Dan gaan die twee jongens een offer brengen. Dan heb je Kaïn, sterk. Die kan het land wel bewerken. En die brengt wat veldvrucht als offer. Dan heb je Abel, een zwakke jongen. Een schaapherder offert van zijn kudde. Maar u weet, het verschil zit dieper. De apostel die schrijft, door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de geofferd dan Kaïn. Door het geloof. En dat heeft Kaïn gevoeld. God nam dat offer van Abel aan. Heb je het weer? Wat is God nu wel behagelijk, weet u nog? Zijn eigen werk. En het geloof is Gods werk. En daarom dat offer, dat is God wel behagelijk, gebracht in het geloof. En dat heeft Kaïn gevoeld en toen. We weten het wel, hè, tot de kleinste in ons midden toe, of niet kinderen? Toen sloeg die Kaïn Abel dood. Ontzettend. En Kaïn was nog wel zo gewaarschuwd. De Heer had het gezegd, de zonde die ligt al aan de deur. Kaïn, kijk uit, pas op. Maar Kaïn ging door. En toen het gebeurd was. Wat heeft hij toen gedaan? Dan lezen we in Gods woord dat hij ging uit van het aangezicht des Heeren. Hij ging weg bij God, zouden we zeggen. Waarom? Wat dacht Kaïn? Hij heeft gezegd, mijn misdaad is te groot dan dat hij vergeven wordt. Daar heb u het. Misschien zit er hier vanmiddag ook wel iemand in de kerk die dat gelooft. Maakt de duivel de mens wijs, hoor. Dat maakt de duivel. Want ja, die wil niet dat de mens tot bekering komt. Dat er eentje is die toch God gaat roepen. Die zegt, joh, stop er maar mee. Want weet je wel, je hebt zoveel en zo lang gezondigd en tegen beter weten in. Toch geen hoop meer. Je misdaad is te groot. En Kaïn die geloofde dat. Ja, dan geloven van nature gemeente. Weet u waarom? We zijn de duivel toegevallen. We zijn allemaal in een staat van ongeloof terechtgekomen. En zo ging Kaïn weg van voor het aangezicht des Heeren. Dat is wat. Een schuldbelijdenis noemen ze dat, met je rug naar God toe. Wie dat ook heeft gedaan, gaan we naar het Nieuwe Testament. Judas, één van de 12, heeft de Heer Jezus heeft hij verraden voor 30 zilveren penningen. En toen zijn ogen open gingen. Toen hij dat ging zien. Ik heb verraden onschuldig bloed. Waar kwam hij ermee terecht? Zeg u het eens. Bij de Heer was het maar waar. Was het maar waar. Kaïn die is naar de overpriesters en naar de ouderlingen van het volk toegegaan. En heeft hij dat geld neergeworpen voor hun voeten, die 30 zilveren penningen. Heeft hij gezegd, ik heb verraden, onschuldig bloed. Hij is gevallen in de handen van mensen. Daar kwam hij terecht. Maar nu de aard van die droefheid naar God. We hebben ook gehoord, het is ook een droefheid naar God. Dat is zeker waar. Het is een droefheid die op God gericht is. Het is een droefheid waarbij het gaat om God. Waarbij een mens eigenlijk met eerbied gesproken heilig verliefd is geworden op God en de zonde ligt ertussen. Hoe komt het ooit goed tussen God en tussen zijn ziel? Hey, is dat bij u zo? Weet u daarvan? Van dat godsgemis? Daar gaat mee beginnen. Hè? Wij leven in een tijd, dan begint het bij de Heer Jezus. Jazeker, buiten hem kunnen we niet zalig worden. Maar nu moet u wel gaan beginnen bij het begin. God is wel een God van orde. Hè? Ook in de bekering van zijn volk. We zijn hem kwijt. We moeten een hartelijk godsgemis gaan leren kennen. God te missen, dat is alles te missen. Een droefheid naar hem. En weet u wat dat betekent? Dan sterven we liever aan Gods voeten dan zonder hem voor te kunnen leven. Dan kunnen we hem niet meer missen. Dan zeggen we, al zou die me doden, nog zal ik hopen. Dan is er droefheid in het leven, droefheid naar God. We hebben al gezegd, dat is nou het begin van het geestelijk leven, net als in het natuurlijke leven. Maar we moeten er tegelijkertijd wat bij zeggen. Die droefheid op zich, nee, daar kan een kind van God het nooit mee doen. Ook al ligt er in die tranen nog zoveel zoetheid. Een Engelse predikant moet eens gezegd hebben dat hij het eigenlijk jammer vond dat er staat en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hij zei, dan ben ik ook die tranen kwijt, van de droefheid naar God. Daar ligt zoveel zoetheid in. De wereld verstaat dat niet, de godsdienst ook niet, maar Gods kind wel. Zoetheid in die tranen naar God, maar dat is de zaligheid niet. Waar gaat het om? Wel, de Heer Jezus die heeft gezegd, zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Tranen zijn de grond toch niet? Dat is toch Christus, zegt u? Dat is waar. Hé, hey, maar het gaat ook niet buiten de tranen om, hè? Vergist u niet. Die tranen zijn niet de grond, maar wel de weg. Die droefheid naar God kan niet gemist worden. Dat is echt het eerste wat God werkt. God kwijt te zijn, hem niet meer te kunnen missen. Daar gaat het om. Daar begint het geestelijke leven mee. Hey, en die tranen die zijn God aangenaam. U weet misschien wel, aan het Oosterse Hof mocht iemand zijn droefheid niet tonen. Dan kon je bedroefd zijn. Denk eens aan Nehemia, dat hij daar met een droevig aangezicht voor de koning verschijnt. Dat was eigenlijk levensgevaarlijk. Dat kon je je leven kosten. Als je zo bij de koning kwam, als hij zag aan je gezicht, die is bedroefd, die ziels bedroefd. Maar als het nu gaat over de Heer, de koning der koningen, o, wat ziet hij dat graag, die droefheid, dan ziet God zijn eigen werk. En die droefheid, naar God, we hebben gezegd, daar begint het geestelijke leven mee. Maar daar houdt het niet mee op. Die droefheid die gaat verder, gemeente. Dat is niet eenmalig. Dat is een droefheid. Waarover? Dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En nou ontvangen genade. Ja, voor Gods kinderen is de zonde de dood geworden. Maar ze komen er wel achter. dat de zonde nog lang niet dood is als ze zichzelf terug gaan krijgen. Dan gaan ze de zondig bestaan meer en meer leren kennen. Dan leren ze bij geesteslicht graven in de wanden van haar hart. En dan komen ze zoveel gruwelen tegen, dan gaan ze schrikken van zichzelf. Is wel eens waar geworden in uw leven? Dat u zegt, leeft dat allemaal mij bij van binnen? Kan je oud worden en kan nog zoveel tegenkomen in je leven? Waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Dat wist ik helemaal niet. Dat wist ik niet, dat geeft droefheid. Want de zonde maakt altijd maar weer scheiding. Scheiding tussen God en tussen onze ziel. Dus die droefheid, gemeente, dat is een doorgaand proces. Trouwens, het heeft toch alles te maken met de bekering. Want de bekering bestaat toch uit twee stukken. Uit een afsterving van de oude mens, uit de opstanding van de nieuwe mens. Ja, zeker dat ook. Maar toch ook, als het gaat over een hartelijke droefheid dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Maar aan de andere kant ook een blijdschap in God door Christus. En dat wisselt elkaar in het leven der genade maar af. Droefheid, blijdschap, totdat het straks eindigt in de eeuwige blijdschap in God. Dus het heeft alles te maken met de bekering, ja. Daar wijst Paulus ook op. De bekering, die droefheid naar God heeft alles te maken met de bekering. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. De werking van die droefheid. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Een onberouwelijke bekering. U weet wel, hè. Als het gaat over die droefheid, waar hadden we het dan over? Zo'n kindje wat geboren wordt, dat moet huilen, anders is het niet goed. Dat weten we toch wel, ouders. En zo is het geestelijk ook, dan moet er een droefheid zijn. Dat heeft dus alles te maken met Gods wederbarend genadewerk. Dat heeft alles te maken met die geestelijke geboorte, met die wedergeboorte. Met dat van boven geboren worden. Uit God geboren. Daar heeft mee te maken. En als nou de wedergeboorte, hoe gaat dat nu verder? Als nu een mens komt door het enge poortje van de wedergeboorte, dan ligt daar de smalle weg der bekering. Juist, dat is het begin. Wedergeboorte. Bekering. Werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Dan gaan we even terug, hè. Gaan we even terug. Die droefheid, hoe ontstaat die ook alweer? Door de uitgestorte liefde van God in het hart. Hey, hoe kan God je nu verknoeien voor de wereld? Door zijn liefde. Als God zich gaat openbaren en verklaren wie hij is vanuit zijn dierbaar woord. Kan heel de Bijbel uit je hoofd hebben geleerd, hè? Op de catechisatie weet je misschien altijd al je vragen, al je antwoorden. Goed hoor, goed. Valt niets van te zeggen. Werd dat maar meer gevonden. Maar één ding, gemeente. Daar kennen wij God niet mee. Daar kennen we God niet mee. Daar kunnen we zelfs een hele verkeerde kant mee opgaan. De kennis zonder de liefde, die sticht niet. Die maakt een mens opgeblazen. Maar weet u, als er nou liefde in mee mag komen. Wanneer komt dat er nou in mee? Nou, als je God leert kennen, dan ga je hem beminnen. En we hebben al gezegd, dan komt er vanzelf een breuk met de wereld. Nou, als het nou gaat over bekering, hè, dan moeten we tot onszelf komen. Weet u wat we moeten gaan leren zien? God is heilig, God is rechtvaardig, ja. Hé, maar als God nou rechtvaardig is, als hij de zonde niet ongestraft kan laten. Is dan eigenlijk niet een wonder dat wij hier vanavond nog mogen zitten. Dat we nog mogen zijn in het land der levenden. Dat de Heer nog uitstel geeft van die welverdiende straf. Dat is eigenlijk wat. Dan is God nog langmoedig. Want de Heer had ons toch weg kunnen vagen van voor zijn aangezicht. Hebben we daar van nature oog voor? Nee, dan zien we dat niet. Maar als God onze blinde zielsogen gaat openen, dan gaan we het zien. Dan gaan we verstaan. God is goed. God is goed. God doet niets anders dan goed. En wij? Niets anders dan kwaad. Als een mens zo God mag leren kennen, in beginsel, als dat beeld van God hersteld wordt, wat gebeurt er dan? Dan komt er een breuk met de zonde en met de wereld. Dan wordt de brug naar de wereld wordt opgehaald. Dan wordt de zonde ons te dood. Dan wordt de keus des geloofs in het hart geboren. U zegt misschien, ach dominee, dat is allemaal Christus nog niet. Nee, maar het is wel uit Christus, hè. Dat kan nooit buiten de levendmakende bediening van de Heilige Geest op, want dan kennen we God niet. Maar dan wordt het beeld van God wordt in beginsel hersteld. Dan gaan we God weer leren kennen als een dienens, als een lievenswaardig. En daarom ook als een dienenswaardig God. Dat is bekering. Dan kunnen we het niet meer uithouden in de wereld. Dan kunnen we het niet meer uithouden in de zonde. Dan keren we in tot onszelf. Dan gaan we zeggen, o mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Hoort u het? En dan komt er vanzelf een afkeer van de zonde en van de wereld. En die bekering, een wederkeren tot de Heer. Dat is nou heel die weg die daartussenin ligt. Het hele leven lang. Droefheid. Blijdschap. Droefheid vanwege de scheiding. Maar ook een blijdschap in God. Door Christus. Dan is er een terugkeer. En dat heeft Paulus nu ook gehoord. In de gemeente in Korinthe. Daar is droefheid. Dat is niet zomaar een droefheid. Dat is de droefheid aan God. En die werkt... Een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Dat hebben Gods kinderen. Iedere dag weer nodig. We spreken toch niet voor niets van. Een dagelijkse bekering. Hoort u nu? Dat die droefheid telkens maar doorgaat. Een droefheid vanwege het gemis van God. Wat kan u alleen zo'n treurende troosten? Wat kan u alleen die droefheid wegnemen? Als Gods gunst en als Gods gemeenschap in Christus ervaren mag worden. En dan is er blijdschap in de ziel. Als de Heer zijn aangezicht gaat verheffen over zijn volk. Dat is beter dan dit tijdelijk leven. Ja, dan zijn ze een ogenblik zalig. Een ogenblik. De zonde komt er zo weer tussen. Zo blijft het niet. En dan is er weer droefheid. Dan moeten ze Gods gunst en Gods gemeenschap weer missen. Wij leven in een tijd waarin bijna iedereen een mobiel telefoontje heeft. Je moet er wel eens aan denken, denk ik. En dan hou je hem uit je binnenzak, dan denk je, heb ik nog een berichtje? Of je kijkt op je computer, nog een mailtje binnengekomen. Wat zijn we er nieuwsgierig naar, hè? Wees eens eerlijk, allemaal, hè? Maar... Verlangen we nu wel eens naar een boodschap uit de hemel? Ja, naar ontvangen genade, moeten Gods kinderen zeggen. Wat kan ik vaak koud en koel en dor en dood zijn. Om nog eens wat van de hemel te mogen ontvangen. Een toeknikje van de hemel, Heere, dat u van me af weet. Mag ik uw gunst, mag ik uw gemeenschap nog eens voor een ogenblik ervaren? En dan zou ik het wel vast willen houden... Als dat gebeurt, maar God bewaart de hemel voor de hemel. En daarom, ja, het juichend christendom. Dat is er ook, hè. Jonge mensen en ouderen ook. Misschien kom je als met evangelische mensen in aanraking. Die zeggen, ach, bier in de kerk. Dat is toch totaal geen blijdschap, man, houd toch op. Die mensen, die kijken altijd maar een beetje bedroefd, maar... Die weten niet van een blijdschap. Nou, Gods kinderen weten wel van een blijdschap. Een gegronde blijdschap, een gefundeerde blijdschap. Een blijdschap in God door Christus. Maar ze weten ook van hun droefheid. En zolang als ze uitwonen, als ze inwonen in het lichaam, wonen ze uit van de Heer. En dat geeft droefheid. Dat geeft smart. Want er is een verlangen waarnaar. Naar de gemeenschap met God. Zeker, het kan ver weg zijn wat we net zeiden. Maar als God terugkomt op zijn eigen werk, gaat hij altijd voor zorgen. Dan komt er opnieuw dat verlangen. Dan komt er opnieuw die droefheid. En die droefheid werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Dat betekent, nou, daar krijgen Gods kinderen nooit spijt van, hoor. Moet je denken, die onberouwelijke keus die Mozes mocht maken aan het Egyptische hof, nee. Zou het niet eerder in zijn hart zijn gewerkt? Wat denkt u? Wanneer zou die liefde hebben gekregen tot de Heer en tot zijn zalige dienst? Weet u wanneer, hè? Toen moeder Jochabed hem moedermelk te drinken gaf. Toen heeft eens iemand geschreven. De tere vrezen der Syrië ingedronken. Ze heeft haar kleine Mozes, een paar jaar oud, liefde bijgebracht voor de dienst der Syrië. Dat komt op aan, hè? Ouders in de opvoeding. Liefde. Liefde voor God. En voor zijn zalige dienst. Denk erom. Ouders, kinderen voelen het aan. Hebben vader en moeder de Heeren werkelijk lief? Als je op vakantie bent, hè? Je doet allerlei dingen die je thuis niet doet. Nou, die kinderen prikken er dwars doorheen. Die zeggen, zie je wel. Dat is niet echt. Ze meen het niet. Maar moeder Jochabed, ze heeft Mozes liefde bijgebracht. En toen hij 40 jaar was, toen kwam het uit dat God wat in zijn hart had gewerkt. Had die moeder Jochabed voor willen gebruiken. Toen kwam daar die goede keus. Die kwam openbaar. Dat leefde al in zijn hart. Welk volk had hij nou lief? Dat volk van God. Hij had liefde tot God en daarom liefde tot zijn volk. En als je nou aan Mozes had gevraagd, toen hij daar in de woestijn was, toen hij daar in Midian de schapen van zijn schoonvader Jethro aan het hoeden was. Als je had gevraagd, joh Mozes, zou je niet terug willen? Naar het hof van Farao, had hij gezegd, nee. Daar wil ik niet meer naar terug. Weet u waarom? Hij wilde liever met Christus smaadheid leiden. Liever de verdrukking. Met dat volk van God dan al de schatten van Egypteland. Want hij zag op de vergelding des loons. Kijk, als de Heer je het laat zien. Dat hij het eeuwig waard is. Om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Dan verdwijnt de glans van deze wereld. Dat is een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En weet u waar Gods kinderen ook zich over gaan verwonderen? Dat wordt zijn wonder. Dat God er geen berouw van krijgt. Wat? Dat God er geen berouw van krijgt. Dat kan toch helemaal niet? Dat kan toch niet? God is toch de onveranderlijke? Ja, maar je leest ook wel in de Bijbel dat de Heer berouw heeft. Hè? Zelfs dat hij de mens heeft geschapen. Maar daarmee blijft God wel de onveranderlijke. God verandert niet. Maar de mens is wel veranderd. Eerst zeer goed en toen. Het gedichtsel van des mensen hart boos van zijn jeugd af aan. Toen berouwde het de Heer. Maar dat is nou voor Gods kinderen zo'n wonder. Dat hij dat nooit zal doen. Dat inderdaad God daarin de onveranderlijke is. Dat de genadegifte Gods en de roeping Gods onveranderlijk zijn. Onberouwelijk. God krijgt er nooit en te nimmer berouw van. De droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. We gaan onze laatste gedachte. Het einde van die droefheid. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen met de dichter van Psalm 25. 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere. En wat er verder volgt. droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Wat is dat eigenlijk, zaligheid, gemeente? Nou, toen David de ark heeft opgevoerd naar Jeruzalem, dat was zo'n wonder voor hem, hè, dat de Heer nou weer wilde wonen bij David. Toen heeft hij gejubeld voor die ark in die 68ste psalm. Die God is ons een God van zaligheid. Hoort u dat? God zelf is de zaligheid van zijn volk. Zalig betekent vol. En hij kan een mens alleen maar vol maken. En die zaligheid heeft alles te maken. Dat is nou de troost, hè, voor die bedroefde. Dat er een zaligmaker is. Die gekomen is om zijn volk zalig te maken. En als het nu gaat over dat levende gemis van God, dan kan hij dat gemis vervullen. Volkomen vervullen. Hey, wij zijn God kwijtgeraakt. Door eigen schuld. Moed en vrijwillig. We hebben God de rug en de nek toegekeerd om nooit meer tot hem weder te keren. Maar nu heeft Christus in die drieuurige duisternis, heeft hij daar gehangen in de Godverlatenheid. Toen heeft hij het uitgeklaagd. Nee, de vadernaam kwam niet meer op zijn lippen, hoor. Toen heeft hij het uitgeklaagd, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen werd zijn vader rechter. En toen moest hij betalen. Waarom? Waarom moest hij nu betalen? Hij moest betalen voor al de zijnen. Hij moest de schuld betalen. De zonde moest hij verzoenen. Om zo weer hersteld te worden in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Zo krijgt het werk van de zaligmaker waarde. Als wij gaan leren verstaan, ben door eigen schuld God kwijtgeraakt. Als wij gaan leren verstaan, dat we God niet meer kunnen missen. En dat we hem moeten missen. Omdat God geen gemeenschap kan oefenen met de zonde. En daarom ook geen gemeenschap met de zondaar kan hebben. Maar nu heeft God zelf een weg ontsloten in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En nu kan hij troosten met die geheel enige troost. Maar we hebben gezegd, dan moet er ook een droefheid zijn. Een enige droefheid. Nee, dat is geen voorwaarde waar wij aan kunnen voldoen. Dat is geen voorwaardelijk evangelie. Maar dat is wel de weg die de Heere houdt. En we hebben gezegd, als het gaat over de auteur van die droefheid. Wie werkt die droefheid? Dat is Gods eigen werk. En zo maakt die plaats in het hart van de zondaar voor de bediening, door de bediening van de Heilige Geest, voor de persoon en het werk van de middelaar, van Christus. Om hem zo te mogen gaan leren kennen. Hé, als hij gekend wordt. Als er heen wordt gewezen naar hem in de prediking van het woord, is er blijdschap. Maar als hij gekend wordt als persoon, wat wordt er dan een blijdschap gesmaakt in de ziel? Als hij zichzelf gaat openbaren en verklaren als de weg, de waarheid en het leven, als hij het gaat zeggen, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is die middelaar Gods en der mensen. Wat een blijdschap is er in de ziel, na de droefheid die er is, als we met die Jezus de dood in moeten. Maar als hij gaat verklaren, achter de dood ligt het leven. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid, om zo te mogen gaan leren kennen, te mogen gaan omhelzen, als de levensvorst. Zo wisselen droefheid en blijdschap elkaar af. Maar gemeente, als we die droefheid naar God nu niet kennen. Deze aarde is een tranendal, waar eindigt het dan in? Als we alleen maar die droefheid naar de wereld kennen. die droefheid van de wereld, dan zegt Paulus, dat eindigt in de dood. Die werkt de dood. Dat is de ontzettende uitwerking, de doorwerking van onze vijandschap tegen God. Want er worden wat tranen geschreid, en dat doen we van nature, van vijandschap, bittere vijandschap. Als we tranen schreien over wat we hier op aarde allemaal moeten missen vanwege de zonde. Dan zegt u misschien, mag je daar geen tranen om laten? Dat is toch ook niet goed? Jazeker. Mag je daar bedroefd over zijn? Maar als daar nu bij blijft, gemeente. Als we nou die droefheid naar God niet leren kennen. Als we nou alleen maar wenen over de bittere gevolgen van de zonde. Nee, maar als we nou eens bepaald worden bij de zonde zelf. We zeggen, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dat is nu alles vanwege de zonde. Die een scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen onze ziel. En omdat we God zijn kwijtgeraakt. Omdat wij God geheel moed en vrijwillig verlaten hebben. Daarom is deze aarde veranderd in een tranendal. En om dan bezet te worden met een droefheid naar God. Dan kunnen we geliefde betrekkingen zijn kwijtgeraakt door de dood. En die zitten hier vast en zeker. Misschien wel meer dan dat we denken. En dat u zegt, nou is er toch een wond geslagen in mijn hart en in mijn leven. Maar als daar niet bij blijft. Als u daar geen droefheid over zou hebben. Dat zou onmenselijk zijn. Maar als daar niet bij blijft. Dan is het eeuwig tekort. Vraag toch aan de Heere, bezet me. Toch met een hartelijke droefheid naar u. Schenk me toch liefde in het hart tot u. Dat ik u mag leren kennen. Wie God leert kennen. Die gaat hem ook beminnen. Die krijgt hem lief. Die krijgt hem ook lief in zijn deugden. Hey, die wil er niks van af hebben hoor. Die wil God niet tekort doen. Een godsdienstig mens die doet God tekort. Moet dus Heere de zonde maar door de vingers zien. Maar genade maakt een mens eerlijk. En genade wil ook in een eerlijke weg. Zalig worden. Zoals God het wil. Ja, en dan moet er een heel mens aan. Bekering. Dat betekent ook sterven aan jezelf. Sterven aan alles wat van ons is. Wat kan God nu behagen? Zijn eigen werk. Wat brengt hij nou in de hemel? Zijn eigen werk. En wat gaat er nou het graf in? Alles wat van ons is. En als er nou niets van God is geweest, gemeente. Dan is inderdaad de droefheid der wereld te dood. Maar als er nou genadewerk in ons leven verheerlijkt is. Dan is het einde. De eeuwige zaligheid. Amen. Laten we u trachten te eindigen met dankgebed. Heren, mocht er nog een ogenblik in uw bedehuis zijn. Een gedeelte vanuit uw woord overdenken. Pas u het zelf toe aan het hart. Dan kunnen wij het nooit brengen, Heren. Gedenk ons ook in de week die we zijn ingegaan, ook de vakantiegangers die hier mogen zijn, die wat rust zoeken. Ach, hier zou u maar willen geven dat ze heilig onrustig gemaakt mogen worden. En dan kan een mens wel rust zoeken voor zijn lichaam en dat mogen we ook zoeken, maar het gaat boven alles over die rust voor onze onsterfelijke ziel. Want er blijft dan, zegt uw woord, een rust over voor het volk van God. Zou u ze dat willen schenken? En niet alleen de vakantiegangers in ons midden, maar ons allen. Want dat hebben we nu allemaal nodig, Heer. Die ware rust, die nu verworven is door uw eigen lieve Zoon. Dwars door de onrust heen van Gethsemane, Gabbata en Golgotha. Om Jezus wil vragen wij dit van u. Amen. Psalm 73, gemeente, en daarvan het 14e vers is de slotzang, 73 vers 14.
Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. En wat daar verder volgt. Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.